1 Thessalonicenzen 1. En ik lees dan met u vanaf vers 4 tot en met vers 10. Wij weten immers, geliefde broeders, van uw verkiezing door God. Want ons evangelie is niet alleen met woorden tot u gekomen, maar ook met kracht en met de Heilige Geest en met volle zekerheid. U weet immers hoe wij in uw midden geweest zijn ter wille van u. Ook bent u navolgers geworden van ons en van de Here, toen u het woord aannam te midden van veel verdrukking met blijdschap van de Heilige Geest, zodat u voorbeelden geworden bent voor alle gelovigen in Macedonië en in Achaïe. Want van u uit heeft het woord van de Here luid geklonken, niet alleen in Macedonië en Achaïe, maar ook in alle plaatsen heeft uw geloof in God zich verspreid, zodat het niet nodig is dat wij iets daarvan zeggen. Want zij vermelden zelf over ons hoezeer wij ingang bij u gekregen hebben en hoe u zich van de afgoden tot God bekeerd hebt om de levende en de waarachtige God te dienen en zijn Zoon uit de hemelen te verwachten, die hij uit de doden heeft opgewekt, namelijk de Jezus, die ons verlost van de komende toren. Tot zover lezen we deze morgen Gods woord, dat hij ons ook zegens bemoedigt wanneer we dit overdenken. Samen ook weer verder lezen in de brief van Paulus aan de gemeente te Thessalonica. De eerste drie versen gaven ons al een zeer rijke boodschap. We werden voorgesteld aan de schrijvers van de brief, Paulus, Timotheus, Silvanus. Ik ga niet herhalen wat we toen van die mannen gezegd en gezien hebben. We spraken ook over het werk van het geloof, de inspanning van de liefde, de volharding van de hoop. En als u dat allemaal nog eens wilt terugluisteren, dan kan dat, want die mannen van de techniek, die maken het allemaal netjes in orde, die nemen dat op. En Hans die zet dat op de site, dus u kunt dat rustig nog eens beluisteren. Complimenten trouwens dat jullie dat altijd zo trouw doen. Maar vanmorgen gaan we verder, een stapje verder. Paulus wijst ons ook een beetje op het effect, wat werkt nou eigenlijk de verkondiging van het evangelie van Jezus Christus uit. Ik zeg het evangelie van Jezus Christus, maar Paulus schrijft in vers 5, want ons evangelie. Hij heeft het over ons evangelie, dus het evangelie van die drie mannen. Maar daar zit iets aan vast, aan dat woordje ons evangelie. Want dat ons evangelie, dat onderscheidt ons van het evangelie van een ander. En wat zijn er mensen met een boodschap? Toen, maar ook nu. De wereld heeft een grote variatie aan godsdienstigheid, aan godsdienstige belevingen, godsdienstige idealen. Er zijn heel veel leraren die hebben een missie, die hebben iets te verkondigen, die willen iets doorgeven, denken dat ze dat ontvangen hebben, is misschien ook wel waar, maar van wie hebben ze het ontvangen? Ik kreeg woensdag een mailtje, het schijnt u toch wel serieus te worden, de naam is u bekend, in 2016 komt Christus de Maitreya. Die naam hebt u misschien wel eens eerder gehoord, is een tijdje stil geworden, maar dat is een Oosterse leraar die ook nog allerlei namen naar zich toe haalt en dan ook onder andere die van Christus. In 2016 gaat hij zich openbaar maken, zo werd mij gemaild en ik heb me daarop voor te bereiden om straks samen met die Maitreya ons voor het Christusideaal in te zetten. Dat is niet mijn evangelie, mag duidelijk zijn. De Heer Jezus profeteerde dat er velen onder zijn naam zouden komen en zeggen, ik ben de Christus, en ze zullen velen misleiden. In Matteüs 24 vers 11 zegt hij, er zullen veel valse profeten opstaan, en die zullen er velen misleiden. En dat vind ik zo triest als ik dat lees. En dan onderstreep ik dat woordje, en dat raakt mij zo, het woordje velen, niet enkelen, niet een paar, maar velen. En ik zie massa's misleide mensen om me heen, die achter wat voor idolen dan ook aanlopen. Onthoud het woordje idolen, komt nog terug vandaag. En ik voel me in deze wereld waar velen misleid worden en dat blijkbaar ook willen en zich daarin vastbijten, voel ik me eigenlijk steeds machtelozer om de boodschap van evangelie van Jezus Christus, ons evangelie, te verkondigen. De afval van de waarheid is onstuitbaar. Paulus heeft gezegd, er staat dan wel het woordje sommigen, dat er in latere tijden sommigen zullen afvallen van het geloof en zich zullen wenden tot misleidende geesten en leringen van demonen. Dus misleidende geesten en demonen. Dus mensen die niet geïnspireerd worden door de Heilige Geest, maar door die tegenstander daarvan. Men verdraagt de waarheid niet meer. Hij schrijft ook, er zal een tijd komen dat mensen de gezonde leer niet meer zullen verdragen. De gezonde leer niet meer verdragen. Wil men niet. Komt straks nog wel naar voren. We moeten dus goed de woorden van de apostel in acht nemen. Nou, woorden van de apostel Paulus. En wat wordt Paulus weersproken? Hoe vaak heb ik dat niet gehoord? Ach, die Paulus. Ik heb niet zoveel met hem. Die woorden kent u misschien ook wel. Maar dat betekent stevast dat men de zonde koestert en zaken nastreeft waar Paulus met apostolisch gezag voor gewaarschuwd heeft. Maar als je die waarschuwing niet wilt, dan wil je de boodschapper natuurlijk niet, ach die Paulus. Maar Paulus heeft een boodschap. Hij spreekt van ons evangelie, in onderscheid van al die andere praatjesmakers. En dat evangelie, dat is ook ons evangelie. Ik wil niet meer doen dan naspreken, bevestigen, uitleggen wat Paulus, Petrus, Johannes, Jacobus, noemt u ze allemaal maar op, onder inspiratie van de Heilige Geest ons hebben aangereikt. En wat is nou het effect van dat evangelie, ons evangelie? Nou, allereerst schrijft Paulus, het is niet gekomen in woorden. Bijbelse verkondiging is veel meer dan een veelheid van woorden. Er moet een andere dimensie bij aanwezig zijn. En vandaag hoor ik eindeloos veel woorden. Woorden soms te dwaas voor woorden. 2 weken geleden kreeg ik een mailtje, voorgeschoteld van een schrijver. En de schrijver die gaf mij een verhaal aan dat door een dominee geschreven was. En die dominee die gelooft niet dat God bestaat. Schijnt een nieuwe hype onder dominees te zijn om allerlei rare dingen van de Heer God en de Heer Jezus te vertellen die allemaal strijdig zijn met de Bijbel. Maar dit geloof in het bestaan van God zoals ik dat heb en beleid, dat werd door de dominee in kwestie vergeleken met geloof in Sinterklaas. En hij schreef dan, wanneer je 12 jaar bent en nog in Sinterklaas gelooft, dan is er iets mis. Er is dus iets mis met mij. Dat wist hij al natuurlijk, maar goed, dat even terzijde. Nergens leert de Bijbel dat God bestaat. Al dus de dominee. Die woorden staan niet in de Bijbel. Nou, wat moet je nou met de wijsheid van zo'n dominee? Ik heb vriendelijk gereageerd dat de Heer ons geleerd heeft dat we moeten worden als de kinderen. En ik zijn opmerkingen daarom als een compliment beschouwde. Maar ik gaf hem gelijk. Hij had gelijk. De woorden God bestaat lezen we niet in de Bijbel. Maar de Heere God maakt zich aan Mozes bekend. En hij zegt, ik ben. Ik ben er. Dat is toch duidelijk? Dat heeft toch alles te maken met bestaan? Je bent of je bent niet. Je bestaat of je bestaat niet. En heeft de Heer Jezus die woorden niet een veel rijkere dimensie nog weer gegeven door zijn ik ben uitspraken? Ik ben de weg, ik ben de waarheid, ik ben het leven. Ik ben de deur, ik ben de goede herder. Vult u het allemaal maar in. Ach, het is prachtig. En in Hebreeën 11 daar wordt geschreven, zonder geloof is het echter onmogelijk God te behagen, zonder geloof is het onmogelijk God te behagen. En dan komt het, want wie tot God komt, moet geloven dat hij is. Als je tot God wil komen, moet je geloven dat hij bestaat. Als je niet gelooft dat hij bestaat, dan kun je niet tot hem komen, kun je niet die relatie opbouwen. Peter kan wel zeggen, hier ben ik Peter, maar ik zeg Peter, je bestaat niet. Ja, dan wordt het nooit wat tussen hem en mij, dat begrijpt u wel. Ik moet geloven dat hij bestaat. Nou, dat is onmisbaar natuurlijk, maar Veel mensen die zetten in hun hoofd dat God niet bestaat, ja, dan ontmoet je hem niet. Maar dan schrijft de Hebreeën bij, schrijver erbij, dat hij God beloont wie hem zoeken. Dus u gelooft dat God bestaat, en hij bestaat, en u wil die relatie, dan beloont hij u met die relatie. Dan ga je ontdekken, het is allemaal echt, en dan ga je daarin verdiepen en verrijken, en dan word je daarin sterker. Hij bestaat. Woorden, 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 gekunstelde woorden, ze zijn er zoveel. Drogredenen, schrijft Paulus ergens anders. Onzin, zoals ik een vorige keer vertelde van die dominee. Die schreef dat de historische Jezus niet bestaat en de Bijbelse Jezus wel. Tegenover dat alles sluit ik me aan bij Paulus. Zijn evangelie is mijn evangelie, ons evangelie. Niet alleen in woorden, maar ook in kracht. En de kracht van het woord is ongeëvenaard, het woord van God. Johannes schrijft in Johannes 1 vers 3, want alle dingen zijn door het woord gemaakt en zonder dit woord is geen ding gemaakt dat gemaakt is. Dat is de schepping. God sprak en het was er. Alle dingen zijn door het woord gemaakt. En de Hebreeën schrijver, Hebreeën 11 vers 3 zegt het zo, door het geloof heb je toch weer geloof. Door het geloof zien wij dat de wereld tot stand gebracht is door het woord van God. En wel zo dat de dingen die men ziet niet ontstaan zijn uit wat zichtbaar is. De dingen die we zien, de schepping, daarvan zegt de Hebreeën schrijver, is niet ontstaan uit wat zichtbaar is. En wat doet de evolutionist? Hij graaft in de grond. En hij kijkt naar wat zichtbaar is. Of hij kijkt in het heelal en hij ziet de duizelingwekkende afstanden en hij probeert na te gaan of er ergens een situatie is geweest, gelijk aan die van onze aarde, waar mogelijk leven is. Hij kijkt naar wat zichtbaar is. Maar de wereld is niet ontstaan uit het zichtbare, maar is tot stand gebracht door het woord van God. God sprak en het was er. Nog even Petrus dan maar citeren ook. Want willens en wetens, let u even op het willens en wetens, ze weten vaak beter, maar men wil niet. Willens en wetens is hun, zeg maar die moderne mens, onbekend dat door het woord van God de hemelen er reeds lang geweest zijn, evenals de aarde, door het woord van God, maar de mensen willen het niet. Maar er zit kracht, er zit dus scheppingskracht in het woord van God. En het woordje kracht wat gebruikt wordt, dat is verwant aan ons woord dynamiet, dynamos, explosieve kracht. Het woord van God heeft een ongelooflijke explosieve grote kracht en dat brengt dingen tot stand, dat verandert dingen. En de wereld aan het begin van onze jaartelling werd met dat woord van God ook bereikt. In één generatie werd de toenmalige westerse wereld erdoor veranderd. Veranderd door het woord dat zelfs vlees geworden was. Het was de Heilige Geest die daarin meewerkte. Het was de Heilige Geest die doorwerkte wanneer de apostelen, de zendelingen, de missionarissen, noem ze maar door, de eeuwen door, erop uitgingen. Hij inspireerde, hij gaf kracht. En juist dat is het gemis. Veel woorden, op kansels uitgesproken, in boeken neergeschreven door theologen, zijn geen woorden door de Heilige Geest ingeademd. Een mooi woord gebruikt Paulus in het Grieks, theos pneustos. En pneustos kent u wel van pneuma, lucht, luchtdruk, en theos, dat wil zeggen God, door Gods geest ingeblazen. De woorden van God zijn door Gods geest ingeblazen. Maar velen op de kansels vandaag worden niet meer door die geest geïnspireerd, maar die lopen met hun eigen ideeën, met hun eigen inzichten. En zo is Jezus ook van zijn historiciteit beroofd, zoals we dat al eerder hebben gezegd, hij heeft niet bestaan. Er gaat het om het idee. Het idee. Dus mensen hebben hun leven gegeven voor een idee. Wie geeft zijn leven nou voor een idee? Hun eigen begeerte, schrijft Paulus ergens anders. Dus mensen hebben hun eigen begeerte in die Bijbel gelegd en die Bijbel helemaal veranderd tot een menselijk verhaal, tot een verhaal van mensen. En ze hebben dat wat van God is daar uitgehaald en dan krijg je die rare dingen dat God niet bestaat en dat Jezus nooit bestaan heeft. Vorige week kreeg ik een berichtje via een e-mail en Arnold sprak daar ook al over van die welvaartsprediker Prince. Ik had de preek al in voorbereiding toen ik vorige week Arnold hoorde en ik denk laat toch maar staan. Prince, geliefd en omstreden, komt naar Nederland. Pastor Joseph Prince uit Singapore slaat zijn vleugels uit naar Nederland. Vanaf april, iedere werkdag, RTL 5 's morgens tussen 19:30 en 20:00. Kunt u gaan luisteren, kijken naar Pastor Joseph Prince uit Singapore. En zijn boodschap, en Arnold noemde dat al, neem Jezus aan als uw redder. Dat klinkt mooi. Hij zal zorgen dat het u goed gaat. Kan nog. Wie in Jezus gelooft, ontvangt Gods genade en alles wat erbij hoort. En nou wordt interessant. Gezondheid, bescherming tegen ellende in het leven en financiële voorspoed. Hij lijkt het gelijk aan zijn zijde te hebben, want hij heeft tientallen miljoenen dollars op de bank. Maar waarom gaat die man niet naar Griekenland? Goed. Ja, doe ik toch wat verkeerd. Laat me zitten, Peter. Maar zijn boodschap is volop onbijbels. In Johannes 16, vers 33 staat, in de wereld leidt gij verdrukking, maar houd goede moed, ik heb de wereld overwonnen. Dat is een heel andere boodschap van die van Prins en veel anderen. Romeinen 5, vers 3, maar wij roemen ook in verdrukkingen. Maar we weten dat de verdrukking volharding uitwerkt. Of in Matthäus 16. Toen zeide Jezus tot zijn discipelen, indien iemand achter mij wil komen, die verloochene zichzelf, nemen zijn kruis op en volgen mij. Of ons gedeelte, 1 vers 6. Toen u, de Thessalonicenzen, het woord aannam, te midden van veel verdrukking. De wereld stond niet te juichen, maar zij namen het woord aan. Ook al zei de wereld nee, zij zeiden ja. Ons, het evangelie van Jezus Christus. Het is onbijbels het christendom als een feest voor te stellen. Maar Henk, je hebt ons net toch laten zingen, kom tot het feest. En hoe zit dat nou? Nou, laat ik zeggen, al die glorie, happy feeling, dwang in veel gemeenschappen is onbijbels. En ten leste bewerkt stress, vermoeidheid, teleurstelling, waarna kerken leeglopen. En deze week ontving ik een recensie van een boek van Otto de Bruyne, pas uitgekomen naar aanleiding van een onderzoek in de evangelische wereld. En wat er allemaal in de evangelische wereld aan spanning, aan teleurstelling, aan leegloop is. Het was dramatisch alleen al die recensie te lezen. Maar de vreugde, het feest van God, is niet iets van deze wereld, is niet naar aards model in materialisme. Maar ik heb al eerder ook op de Bijbelstudie proberen uit te leggen dat wij een hemelse zegen hebben. Wij hebben een andere wereld voor ogen die weggelegd is in de hemelse gewesten waar wij met Christus tronen aan de rechterhand van God. Ja, ik kreeg wel eens mailtjes, dat hebt u door. Deze week kreeg ik eentje van Henk Prak en een van Jan van Barneveld, maar het ging over hetzelfde, één in Duits en het andere in het Engels. En ik kwam dan bij een Nederlandse dominee, maar goed, dat lukte wel. Een Duitse dominee heeft de moed gehad, nou, dit vind ik wel mooi hoor, heeft de moed gehad te verkondigen dat Jezus de enige weg is waardoor we behouden moeten worden. En hij heeft de islam en andere wegen afgewezen. Dus hij heeft de enige weg gepredikt. De man wordt aangeklaagd door de overheid en door zijn eigen kerkenraad. Omdat hij dit verkondigt. En ik dacht bij mezelf, waar zijn de verdedigers van de vrije meningsuiting die met een paar miljoen door Parijs liepen, met potloodje omhoog en in Europa? Maar christenen, zij mogen geen vrije mening hebben, mogen hun mening niet verkondigen. Het gaat in de wereld vrijheid om te zondigen. Maar spreek van Jezus en de tegenstand groeit. En wij moeten ons als gelovigen voorbereiden. Er komen andere tijden, heeft de Bijbel ook voorzegd, komen zware tijden. Zijn we erop voorbereid? Of denken we dat geloof inderdaad alleen maar een feestje is? Misschien vindt u die Henk Schouten wel zwaar en somber, maar je kunt straks niet zeggen, Henk, je hebt ons nooit gewaarschuwd. We stappen over naar een volgend punt. Heeft te maken met navolging. vers 6. Ook bent u navolgers geworden van ons en van de Heere. Dus onze evangelie en navolger van ons en van de Heere. Bent u navolger geworden van de Heere? Waaruit blijkt dat? U bent gedoopt. Prachtig. U bent lid van de gemeente. Ik denk dat de engelen staan te juichen. En u? Waaruit blijkt dat u, dat ik navolger geworden ben? Het gaat hier om imitatie. Dat is het oorspronkelijke woord in het Grieks, imitatio. Dat betekent eigenlijk nabootsen, imiteren, zeggen wij. Dezelfde dingen, dezelfde kenmerken. Niet als een spelletje voor de bühne, als een attractie op het podium, maar als een waarachtige levensstijl. Zijn wij nabootsers van de apostel, zijn wij nabootsers van Jezus Christus? Of vinden we dat de dingen een beetje aangepast moeten worden aan wat ons past? Navolger van Paulus. Dat betekent dat u de idealen, de normen van God die hij mocht neerschrijven, in uw leven hoog houdt en ook nastreeft. Dat betekent heiliging. Heiliging in het leven, afzondering van wat de wereld als zonde beschrijft. Nou, hoe gaan wij om met seksualiteit? Ik noem het maar even. Hoe kijken we aan tegen overspel? Hoe beleven we echtscheiding, echtbreuk? Dat vinden we erg verdriet om een gebroken huwelijk. Zeker als het dichtbij is. Sommigen van ons kennen die pijn natuurlijk wel. Moeten we ook niet bagatelliseren. Maar kennen we het verdriet zoals de Heere God daar verdriet om heeft? Dat het hem pijn doet en dat hij daar ook, mag ik het zeggen, onder leidt. Hoe is ons pc-gebruik? Welke programma's volgen we op de tv? Hoe waarderen we relaties tussen seksen van gelijke kunnen? Wie volgen we in deze dingen? De apostel of de wereld? De Bijbel of de publieke opinie? Maar Henk, als het dan in je familie of in je gezin voorkomt. Nou, in dat geval mag u het uitgangspunt van Paulus aanpassen. Nou ja, u blijft maar stil. U denkt, wat is nou met die Henk Schouten aan de gang? Zo ligt dat natuurlijk niet. Maar zo reageren we wel vaak. Maar juist dan komt de pijn van dat kruisdragen. Gij geheel anders. En het lijden. En het kan wel eens heftig worden. Ik zeg niet dat we mensen moeten verstoten of wat dan ook, verre van dat. Ze hebben een dubbel deel van onze liefde en aandacht nodig. Maar we moeten wel blijven in de lijn van ons evangelie. Vaak verzetten we de palen. Maar de Heere God heeft de piketpaaltjes nog nooit verplaatst. Ach, die Paulus. Met hem heb ik niet zoveel. Zeggen velen. Ik wel. Dan positief. Navolger zijn heeft natuurlijk ook positieve zaken, gelukkig maar. Zijn we navolger van Paulus geworden in positieve zin? Dat wil zeggen, studeren we op het woord. Studeren vergt inspanning, vraagt toewijding. Wie van u, je hoeft de vinger niet op te steken hoor, maar wie van u studeert persoonlijk meer dan een half uur per week op het woord van God? Studeren, dat is niet lezen en we dichtslaan, maar dat is tot je nemen. Dat is begrijpen, proberen te begrijpen wat er staat, een andere vertaling erbij als het wat onduidelijk is, of misschien wel een parafraserende vertaling, dat is een soort zondagsschoolbijbel voor volwassenen. Dat is bijbel in de moderne taal, hoe heet dat ding dat laatst uitgekomen is. Een bijbels woordenboek erbij, dat is allemaal belangrijk, dat is essentieel, wil je groeien in je geloof, wil je meer gaan ontdekken. Ja, maar het is wel lastig en dat klopt. De Bijbel spreekt van volharden. Dat was kenmerk van de eerste christenen, ze volharden. Breken van het brood in de gemeenschap en in de studie van het woord. Wat de apostelen leerden, volharden, volharden in die studie, volharden in de gebeden. Of zijn dat schietgebedjes geworden als we een zweer in de vinger hebben? Openen we Gods woord of haasten we ons naar GTST? Zijn we navolgers van de Heere? Als het al lastig is om navolger te zijn van Paulus en voor sommigen ligt de lat dan eigenlijk al te hoog. Ach, die Paulus dan ook. Maar hoe zit het dan met onze navolging van Jezus Christus? Imitatio Dei, hè? Imitation of the Christ. Het boek van Thomas Kempis, waar een paus mee gestorven is terwijl hij het boek aan het lezen was. In zijn handen, zo gaat het verhaal. De Heere zegt, nou, daar komt de Heere Jezus. Hè? We zijn navolgers van Paulus, lastig. Maar waar ligt de lat van de Heere Jezus? De Heere Jezus zegt in Matteüs 5 vers 48, wees dan volmaakt, zoals uw Vader die in de hemelen volmaakt is. Nou, ga daar maar aan staan. Wees volmaakt, zoals uw Vader die in de hemelen volmaakt is. Of in Lucas 6, dan zegt de Heer Jezus, wees dan barmhartig zoals uw Vader barmhartig is. Dat is natuurlijk ook wel lastig, hè? Kunnen wij dan nog wel barmhartig zijn? Of laten we in die verkilling van de liefde die in deze wereld is ook een beetje bij ons komen? We stropen onze mouwen op en halen ons gelijk, vullen het allemaal maar in. In 1 Korinthe 11 vers 1 komen beiden bij elkaar, en Paulus en de Heer Jezus. En daar staat dan, schrijft Paulus, wees navolgers van mij, zoals ik navolger van Christus ben. Dus het gaat uiteindelijk om Christus, hem moeten we volgen. Is dat nou te hoog? Is dat te moeilijk? Is dat te zwaar? Is dat onmogelijk? In vers 6 lezen we, ook bent u navolgers geworden. U bent het geworden, dat schrijft Paulus aan de Thessalonicenzen. Ze hebben dus hun best gedaan, ze deden dat waarschijnlijk steeds om de dingen die ze van de apostel leerden in hun leven een plekje te geven, een plaats te geven, zodat zij steeds meer begonnen te lijken op Jezus Christus. En hoe vaak hebben wij niet gezongen, maak mij een beeld van u. Dat is toch ons verlangen? Ze imiteerden zogezegd het voorbeeld, het kan dus wel. Zo doen voetballertjes het ook. Ze lopen hun idool na. Ze zullen dezelfde schijnbeweging leren natuurlijk. Ze zullen net zo spelen als, nou ja, vul maar een naam in van een of andere sterspeler. En ze imiteren, zo doen trouwens de jihadisten het ook. Ze doen dezelfde dingen als hun idool. Dat is de profeet Mohammed. En die keek ook niet op leven meer of minder. Voor de zaak van Allah. Zouden wij dan met minder genoegen mogen nemen wanneer we een navolger willen worden van Jezus Christus? Dan mogen we niet zeggen, daar heb ik niets mee. Dan buigen we deemoedig het hoofd en gehoorzamen we onze Heer en volgen. Wie mij volgen wil, nemen zijn kruis op zich. Dan komt de verdrukking. Dat geloof ik. Dan komt de verdrukking. Paulus en de Thessalonicenzen weten er alles van. Paulus kan schrijven, moet schrijven, toen u het woord aannam, te midden van veel verdrukking. Dus de wereld stond niet te juichen en er was strijd en er was spanning. Ze zaten midden in de verdrukking, maar ze namen het woord aan. Want dat woord dat gaf iets wat die verdrukking ver te boven gaat. Ze namen het aan met blijdschap. Dat is een blijdschap van de Heilige Geest. En dat aspect moet zeker ook genoemd worden. Kennen wij nog de vreugde en de blijdschap van de Heilige Geest? Die stille, intrinsieke zekerheid die in ons is. Dat wat ook gebeurt, ik ben veilig in zijn hand en hij is mij nabij en hij draagt mij en hij tilt mij op en hij brengt mij straks op zijn tijd daar in die hemelse gewest aan de rechterhand van de troon van God. Dan staat er in vers 7, ze zijn volgelingen geworden van de apostel van de Heer Jezus. Maar op hun beurt zijn de gelovigen in Thessalonica ook weer voorbeelden geworden. Dat is mooi, hè? Ze volgen na, maar ze zijn ook weer een voorbeeld geworden voor anderen, die door het geloof van die Thessalonicenzen worden aangesproken. Zou dat niet geweldig zijn? Want wanneer ons leven in navolging van Paulus en de apostel zo sterk wordt, dat andere mensen denken van, hé, die hebben iets. Daar wil ik meer van horen, daar wil ik meer van ervaren, daar wil ik in gaan delen. Zodat de mensen naar ons toekomen en jaloers worden. En misschien ook te midden van die verdrukking gaan ontdekken. Wat daar leeft, Immanuel, dat is waar. Wat die naam ook zegt, Immanuel. God met ons, God is met hen. Navolgers. Zoals u voorbeelden geworden bent voor alle gelovigen in Macedonië en Achaïe. Dat is ook zo mooi, hè? Macedonië betekent uitgestrekt land. Dus een grenzeloos groot gebied. Zou niet geweldig zijn wanneer ook ons voorbeeld, ja, ik zou zeggen grenzeloos naar buiten gaat? Achaïe, ja, heeft een wat negatieve betekenis. Dat betekent zoveel als narigheid of ellende. Het gaat om een landstreek, maar misschien ook wel om een geestelijke onderwijzing. Te midden van ellende en narigheid in een verdorven wereld moeten wij voorbeelden van Christus zijn. We zijn die vooruitgeschoven posten van het heil van God. In een heilloze samenleving. Dat uitgestrekte gebied van een tranendal is, laten we nou toch eerlijk zijn, zo is onze wereld toch. Mogen wij het heil van Christus tegenwoordig stellen, mogen wij dat heil van Christus zijn. De gelovigen te Thessalonica waren drager van de boodschap. Er werd over hen gesproken. Positief, maar negatief. Staat er nog iets? Ze hebben zich van de afgoden tot God bekeerd in vers 9. Bekering hier is een woord dat betekent dat je je naar God toekeert. Soms wordt er in de Bijbel een ander woord voor bekering gebruikt. Dan gaat het om een nieuwe manier van denken. Maar hier gaat het om een praktische kant. Je omkeren en de dingen gaan doen in de praktijk van je leven. Dus niet alleen denken, maar ook doen. Die beide woorden voor bekering kom je in de Bijbel tegen. Je gaat op een nieuwe manier denken en dat uitzicht in je handelen. En dan ga je doen zoals God dat wil, afgekeerd van de afgoden. Niet meer die afgoden dienen. Meer letterlijk staat er in het Grieks, bekeerd van de slavernij aan idolen. Losgemaakt van de slavernij aan idolen. Idols komt letterlijk uit het Grieks, eidolon. En van slavernij, daar staat er doulaiain. Dat is wel leuk, maar dan herkent u het woordje doulos van dat schip, he, van operatie mobilisatie, dat slaaf genoemd wordt. Bekeerd, vrijgemaakt van de slavernij aan de idolen. De Thessalonicenzen hebben zich daarvan losgemaakt, van de afgoden. Dan gaat het om uiterlijke dingen die aanbeden worden. Er kunnen afgodsbeelden zijn, maar ook in onze wereld gaat het vaak om uiterlijke, nietswaardige dingen. Het verbaast me, verdriet me, wanneer ik zie en hoor hoe velen ook in christelijke kring idols nalopen. Vaak op een voetstuk plaatsen. Die in woord en leven tegen alle heilige zaken van God ingaan. De populariteit, laten we maar gewoon noemen, van goddeloze homo-tv-presentatoren, ook onder christenen, is verbijsterend en beschamend. Idols. Ten diepste betekent dit woord, we vertalen door afgoden, maar betekent eigenlijk leegte, niets. Het is niets, stelt niets voor. Dat wat niets is, dat wordt in onze wereld schitterend voorgesteld, maar is alleen maar om de leegte te camoufleren. Wanneer u die leegte als pijn en als honger voelt, dan wordt het tijd volgeling van Paulus te worden. Navolger van Christus. Afkeren van die afgoden, die lege dingen. Om met het leven de waarachtige God te dienen. Wie Jezus dient, wie volgeling is van hem, door wiens woord alle dingen zijn geschapen, wie hem als Heer beleidt en die zich als het woord van God gegeven heeft, gepresenteerd, vlees geworden. Wanneer je die gaat volgen, dan wordt je leven vol, dan wordt het leven een vervuld leven. En dan wordt je leven vol van die geest van God. En die geest van God die geeft ons blijdschap die sterker is dan wat de wereld ook kan bieden. En daarom kun je te midden van verdrukking blijven staan. En zo waren ze er in het verleden. En zo zijn ze er in het heden. Ik las een berichtje in de krant van IS. Weet je hoe ze met kinderen omgaan uit christelijke gezinnen die ze gijzelen? Het zal je kind maar zijn. Worden als seksslaven verkocht of ze worden aan een kruis doodgemarteld. Het zijn verschrikkelijke dingen. En dit is niet iets wat een christen heeft gezegd, maar dit is een rapport van de Verenigde Naties die dat zegt. Dus het is niet een sensatie van een christen die wat wil, maar zo staat het er in deze wereld voor. En toch, deze mensen, ze verloochenen niet hun geloof. Ze zeggen niet van oké, we volgen Allah maar. Maar ze weten van iets wat beter is. Ik weet niet hoe onze wereld zich gaat ontwikkelen. Ik weet niet waar het naar uit gaat lopen. Ik zie wel dat de strijd en de zorg steeds heftiger wordt. En als je als dominee blijkbaar al in Duitsland aangeklaagd kunt worden. Als je zegt dat Jezus Christus de enige weg is. In wat voor wereld zijn wij gekomen? Naar wat voor wereld gaat het toe? Wat het is het ons waard? Overigens, ik zie uit. Want dat schrijft Paulus in vers 10. Want we leven met verwachting. Wij verwachten Jezus, Gods Zoon, uit de hemelen. En dan lees ik vers 10. Zijn Zoon uit de hemelen te verwachten, Hij die Hij uit de doden heeft opgewekt, namelijk Jezus. En er komt er wel iets achteraan, hè? Die ons verlost van de komende toren. Die toren komt. Die zien wij allerwege. Maar als je op Jezus Christus gefocust bent en hem verwacht, dan heb je toekomst, dan heb je perspectief. In zijn naam. God zegen. Amen.